In Lucas 2 vinden wij een geschiedenis vermeld die alleen maar vermeld wordt in Lucas 2. En dan hebben we het niet over kerst. We zijn trouwens ook niet in Bethlehem, maar in Jeruzalem. Dat is dat schriftgedeelte vanaf vers 39, waarboven staat de 12-jarige Jezus te midden der leraren. Ja, het is maar wat je boven zo'n schriftgedeelte zet, hè. U kent die geschiedenis waarschijnlijk. Zijn ouders, want zo heet dat in vers 41, reisden alle jaren naar Jeruzalem op het feest van Pascha, staat daar. En toen hij 12 jaren geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En voor zover het een flinke sprong was, van vers 38 tot vers 41, een sprong van, nou ja, 12 jaren, of was het maar 10, hangt er vanaf hoe we het vers lezen. Maar mocht dat al een grote sprong zijn, dan moet ik u zeggen, de grotere sprong komt hierna. Want tussen vers 52, tussen, laten we zeggen, Lucas 2 en Lucas 3, ligt een periode van pak een beet 18 jaar. Die 18 jaren kennen wij, die zijn legendarisch. Wij zeggen en wij leren dat wij 18 jaar van het leven van de Heer Jezus missen in het Bijbelse verslag van zijn leven. Dan moet ik u zeggen, nou, alles bij elkaar genomen, 18 jaar. Wij missen 30 jaar eigenlijk. Wij vinden alleen zijn geboorte vermeld. Oké, we trekken de 2 jaar af, want dat is de vlucht naar Egypte en dan de terugkeer uit Egypte of zoiets. Maar dan nog zijn we 28 jaar kwijt. En de enige anekdote die ons wordt meegedeeld is deze. En de essentie van dit schriftgedeelte is dat ze hem ook kwijt waren. Hebben we die gevolgd tot zover? Kenmerkend is, wij weten niks totdat hij 30 jaar oud is. Dat staat in, bladzijde verder, in Lucas 3, vers 23. Dat vind je trouwens ook verder nergens, hoor. Want de meest nauwkeurige chronologische gegevens vinden wij alleen maar bij Lucas. Heel uitgebreid, niet dat we er heel veel aan hebben, maar toen maar. De eerste versen van hoofdstuk 3 zijn heel uitgebreid, hè. 15e jaar van keizer Tiberius, terwijl Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes en 4 vorst van Galilea en Filippus zijn broer, 4 vorst over Iturea en over het land Trachonitis en Lysanias, 4 vorst van Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, en dan weten we nog niet precies wanneer het was. Nou ja, doe maar. Maar in ieder geval, we zijn daar op een moment dat de Heer omtrent 30 jaren oud was. Want dat staat in dit hoofdstuk, dat wil zeggen Lucas 3, vers 23. Steekt niet op een dag, zegt Lucas, maar we hadden het maar op 30 jaar. die zijn we eigenlijk helemaal kwijt. En de enige gebeurtenis die vermeld wordt, en dat is alleen maar in Lucas, is deze hier in het eind van Lucas 2. En daar zeggen wij, dat was de 12-jarige Jezus in de tempel, of te midden der leraren, hoe het maar heten mag. Maar in essentie, waar het over gaat, is hij zoekt. Maar ja, dat is hij in het verslag daarvoor al. En daarna helemaal. Waarna ik er dan ook maar op wijs dat hij die periode uit zijn leven voor hem misschien wel de belangrijkste was. Dat hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Maar ik bedoel dit. Die jaren vanaf, laten we zeggen 12 jaar, want dat is wat vermeld wordt, tot 30 jaar... dat zijn toch de jaren waarin een mens gevormd wordt. De jaren waarin hij zijn weg moet vinden. De jaren ook waarin elke invloed belangrijk is. En anders vraagt u dat maar eens na aan uw psychiater of zoiets. De jaren waarin een mens geacht wordt volwassen te worden, zijn eigen weg te vinden in het leven. Zeer, maar dan ook zeer bepalend voor wat er en als er dan eventueel later van terechtkomt. En ik zeg dat niet zo alleen maar voor de vuist weg, maar ook de Bijbel zelf geeft daar enige aandacht aan. Want als de Heer daarna, nou ja, in het openbaar optreedt in Judea, Galilea of waar het was. Kortom, als we daarna een beschrijving vinden van zijn openbare optreden, dan is ook nogal eens de vraag, waar komt die nou ineens vandaan? En meer in bijzonder, van waar heeft hij zijn wijsheid? We hebben hem op school gemist. Nou, zo staat het er niet, maar dat staat er wel, hè. Van waar heeft deze zijn wijsheid, daarin hij toch niet geleerd heeft? Wie is toch deze? Maar dat is eigenlijk de vraag naar de voorgaande 30 jaar. Wat ging er aan vooraf, toch? De vraag is eigenlijk waarom deze geschiedenis in onze Bijbel dan vermeld wordt. Want begrijp me goed, in Matthäus staat hij niet, in Marcus niet en Johannes staat hij niet. Alleen hier in Lucas, waaruit je meteen mag concluderen dat Lucas zijn informatie heeft van Maria. Maar dat is een algemeen bekend gegeven. Lucas vertelt ons dingen die eigenlijk niemand anders kan weten dan Maria zelf. Al was het maar, Maria bewaarde deze woorden in haar hart. Woorden die een paar keer voorkomen trouwens. Ook al in hoofdstukken hiervoor. Maar dat is het dan. Maar ze zal toch nog wel meer hebben kunnen vertellen. Maar niettemin, het wordt ons niet medegedeeld. Gewoonlijk zegt men, dat wisten de apostelen allemaal niet. En dat is nog maar de vraag, natuurlijk, of dat zo is. Maar dat gat in de geschiedenis, daar zitten we mee. Begrijp je me goed? Je moet natuurlijk meteen zeggen, nou ja, als het niet in de Bijbel staat, dan heeft de Heer het niet belangrijk genoeg gevonden om het te laten optekenen. Dit is het woord van God. En nou ja, het komt er niet in voor, dus hoeven wij het ook verder niet te weten. Daar stem ik wel mee in. Zij het dan met een paar kanttekeningen. En een daarvan is, wat ons vermeld wordt, wij wel het een en ander kunnen concluderen over wat er niet vermeld wordt. Zo werken die dingen nou eenmaal. Dat is altijd het resultaat van studie. Men bestudeert de verschijnselen en trekt daaruit conclusies met betrekking tot zaken die niet verschenen zijn, om zo te zeggen. Dat is een tamelijk voor de hand liggende gang van zaken. Maar het probleem van de geschiedenis is eigenlijk dat wij kennen het verhaal uit pak een beet bewijzen van spreken uit de kinderbijbel. En u weet, kinderen moeten gehoorzaamheid leren. Dat zegt de Bijbel ook, kinderen worden geacht. Nou ja, de wet is voor kinderen, staat er. En dus is het een vervelend verhaal, omdat het kindje Jezus, het enige wat wij van hem weten uit zijn kinderjaren, als het daar tenminste nog bij hoort, 12-jarige leeftijd, het enige wat wij weten is dat hij toch zijn ouders knap in de problemen heeft gebracht. Tenminste, dat vond zijn moeder in ieder geval. Nou ja, zijn ouders. Zij hem ziende werden verslagen, vers 48. En zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Een hele dag. Zodat je via de route van de kinderbijbel en de daarbij onvermijdelijke ethiek dus leert dat je geen voorbeeld moet nemen aan wat de Heer Jezus hier deed. En dat is problematisch natuurlijk, omdat hij geacht wordt ons grote voorbeeld te zijn. Dus gaat de discussie altijd over die zaak, hè? Dat kind en hoe die zich gedraagt. En ja. En ik denk dat we daarmee volledig ons onbegrip demonstreren. Ik zeg altijd, de Bijbel is geen boek voor ethiek. Wat de Bijbel ons leert, is dat ethiek tot niks leidt. Dat wetten, inzettingen, tradities, geboden altijd van God en van de waarheid afleiden. Ik had bijna gezegd, het spijt mij u dat te moeten zeggen. Maar het is wel zo. Dat wil zeggen, iets als ethiek, natuurlijk bestaat er zoiets als wat wij wel en niet zouden doen. Maar het is ondergeschikt aan onze gehoorzaamheid aan God die gesproken heeft en aan zijn woord. En eventueel een hele fase verder. Ethiek, voorschriften, regels zijn interessant, zijn dikwijls ook belangrijk. Ik meen het ook, ze zijn belangrijk. Maakt het leven in de praktijk dikwijls een stuk eenvoudiger. En kan ik u van harte aanbevelen. Maar het is ondergeschikt ook, en in het bijzonder, aan onze roeping. Ik bedoel, onze eventuele bediening. Ik bedoel, niet alleen maar, het is ondergeschikt aan onze relatie tot de Heer, maar ook het is ondergeschikt aan wat de Heer van een ieder van ons ook individueel verwacht. Vandaar dat we in de brieven, het Nieuwtestamentische brieven bedoel ik, dat we daar aanbevelingen vinden die in de eerste plaats luiden dat wij onze gaven zouden besteden. Het zijn wat ongelukkige woorden altijd, maar het is wel wat er staat. Dat is meteen de eerste brief van het Nieuwe Testament. Als het praktisch wordt in Romeinen 12, dan staat er, wij zouden leren verstaan wat de Heer van ons verwacht, wat de goede en welbehagelijke wil van God voor ons individuele leven is. En daarna staat er, zo laat ons die gaven besteden, enzovoort. En dat is het belangrijkste. Ik haal al gauw het voorbeeld aan van iemand als Hosea. Je kan het niemand aanbevelen op grond van wet, op grond van ethiek niet en om allerlei andere redenen niet. Je kan het niemand aanbevelen om heen te gaan en een vrouw der roerijen te zoeken, zodat hij daarna kinderen der roerijen ook nog moet opvoeden ook. Maar het was wel de opdracht die Hosea kreeg. En dat veegt meteen de vloer aan met al die wetten en regels enzovoort. Er zijn dingen die daar ver bovenuit gaan. En in het geval van Hosea zeggen wij hopelijk, ik hoop dat dat tenminste nog algemeen doordringt, dan zeggen we ja, maar hij was een profeet en kreeg speciale opdrachten om die te vervullen. En de vraag is waarom moest hij dat doen? En het is niet om een goed voorbeeld te zijn voor het praktische leven van elke evangelische christen, maar om een type te zijn van de Heer zelf, die nou eenmaal ook getrouwd was met een vrouw der roerijen. Dat staat er tenminste. En dat huwelijk van Hosea, dat vormt de achtergrond vervolgens voor al die profetieën die daarna komen. En wat de Heer Jezus betreft, ja, het blijft altijd moeilijk om erover te spreken wegens alle vooroordelen, maar het zou toch bekend moeten zijn dat de Heer Jezus een profeet was. Dat wil zeggen, een mens met een specifieke roeping. Nee, van zijn geboorte af aan. Ik heb bij andere profeten, vind je de roeping van Jesaja, de roeping van Jeremia, dan zijn ze al enigszins op leeftijd, maar er zijn er enkele bij. En dat is de Heer Jezus onder andere, waarvan gezegd wordt, van moeders buik af aan. Toch? Van Paulus wordt het trouwens ook gezegd, al hebben wij het over de bekering en roeping van Paulus op de weg naar Damascus. Maar het was toch van moeders buik aan. En van de Heer Jezus geldt dat meer dan van wie ook. Hij was voor dat doel verwekt geworden. Want een profeet, dat is ook al zo'n omstreden woord, een profeet is iemand die op wat voor wijze dan ook, op aarde, onder de mens en ook als mens een functie te vervullen heeft, een dienst te vervullen heeft aan God. En in de eerste plaats gaat het daarbij altijd om wat God doet en dus om wat God spreekt. Om het woord van God. Maar bij gelegenheid wordt dat woord ook op allerlei wijze toegelicht. Onder het motto, God heeft eertijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Eertijds veelmaal en op velerlei wijze. Zo gaat dat via de profeten. En de Heer Jezus was een profeet. En deze geschiedenis is profetisch. Deze niet alleen. Alles wat van de Heer Jezus vermeld wordt aan wat hij deed en wat hij zei, is profetisch van aard. Dat kan moeilijk anders. Want zoals het dan vermeld wordt in het Johannesevangelie, alles wat hij sprak waren niet zijn woorden, maar de woorden van zijn vader. Alles wat hij deed waren niet zijn daden, maar die van zijn hemelse vader, enzovoort. En dat is een aardige beschrijving van wat een profeet nou eigenlijk zou doen in de praktijk. En als wij onze ethiek loslaten op wat de Heer Jezus allemaal deed, dan krijgen we onvermijdelijk, als iemand tenminste eerlijk is, krijgen we onvermijdelijk de conclusie dat hij, wat hij ook deed, hij heeft het bepaald niet verstandig aangepakt. En dat is wat zijn tegenstanders dus in de praktijk ook beweren. Hij deed het niet goed. Hij ging niet goed met de mens om. Hij zei de verkeerde dingen of de goede dingen, maar dan op de verkeerde plaatsen enzovoort. Een beetje een fariseer, de mantel uitvegen, terwijl je bij die fariseer in huis aan tafel zit met een gezelschap. Hè? En dan de gastheer, ja, dat doe je zo niet. En zo verder, hè. Maar niettemin, hij deed het wel en dat komt omdat er nog heel wat achter steekt. En bovendien was het ook niet de bedoeling, ik hoop dat u dat ook wel gemerkt hebt bij het lezen van Matthäus tot en met Johannes, het was niet altijd de bedoeling, meestal niet zelfs, dat zijn toehoorders zouden begrijpen wat hij zei. Dat is ook zo'n misverstand, zo'n vooroordeel. Iets waarover men dan niet nadenkt, maar als je die hoofdstukken leest, kom je vanzelf tot die conclusie dat zelfs de discipelen gewoonlijk niet begrepen wat hij zei. Omdat zijn woorden, zijn woordkeus, ze waren profetisch van aard. De Heer sprak over de dingen heen. Sprak op een hoger niveau. Dat vind je hier trouwens ook. Want Maria, zijn moeder, zegt tot hem, zie, vers 48 opnieuw, zie uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En er komt dan meteen overheen, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En de Heer praat meteen over een andere vader. Een vader op een hoger niveau. En zo gaat dat zo dikwijls. Ik ga u daar geen voorbeelden van geven. Ik neem aan dat u dat zelf wel weet en anders komt u het vanzelf wel tegen. En ook zo'n uitspraak als vers 50... zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Lijkt mij wat dat betreft dus duidelijk. En er staan zelfs schriftverwijzingen onder naar twee andere gelegenheden hier in het Lucas-evangelie. Er zijn er veel meer trouwens, behalve in het Lucas-evangelie, bij de andere evangelisten ook, waar duidelijk vermeld wordt, ze begrepen niet wat hij zei. En in sommige omstandigheden ontstaat er dan ook een discussie. U weet wel, breek deze tempel af, Johannes 2, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weder oprichten. En Johannes legt het dan uit. Die zegt, ja, en toen dachten ze dat hij het had over die tempel daar in Jeruzalem. Dat was ook enigszins zo, maar daaroverheen sprak hij over een andere tempel, op een hoger niveau. Heb u dat nog? En zo gebeurde dat zo dikwijls. En de mooiste uitspraak in dit verband is die van de discipelen die in de laatste paar uren dat ze met de Heer verzameld waren voordat hij gekruist zou worden, tot hem zeiden, ha, nu spreekt u ineens in klare taal. Nu spreekt u ineens niet in gelijkenissen, in beelden, in metaforen. Nu begrijpen we tenminste wat u zegt. Maar toen waren ze ook al een paar jaar verder. En als je alleen dat schriftgedeelte had, dan zou je denken, ze hebben dus 3 jaar lang naar hem geluisterd en er nooit een woord van begrepen. In de praktijk ligt dat wel iets genuanceerder, denk ik. Maar niettemin, dat staat er toch wel. En een hele sterke, langs een iets andere route, maar een hele sterke is natuurlijk dat de heer in gelijkenissen begint te spreken tot de scharen. Toen was er een grote bijeenkomst en toen sprak de heer in gelijkenissen. En de discipelen die haasten zich meteen na de eerste al, dan moesten er nog 7 komen. Maar na de eerste half haasten ze zich en vroegen aan de heer, maar waarom doet u dat? Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En er staat een glashard, en er staat in Matthäus, Marcus en Lucas, staat een glashard, dat doe ik omdat ze niet zullen verstaan. Kortom, in nog eenvoudiger taal, ze zeggen tot de heer, nou spreekt u tot hen door gelijkenissen, maar dat begrijpen ze niet. En dan zegt de heer, dat is precies de bedoeling. Daar komt het op neer. En niet alleen geldt dat voor woorden die hij sprak, maar ook voor dingen die hij deed. Eigenlijk is het zo dat aan het begin van deze perikoop er staat, als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, dat is vers 39, en dat was toen de heer 40 dagen oud was. Dat is het voorgaande gedeelte van Lucas 2. Namelijk na 7 en 33 dagen zou hij als eerstgeborene gewijd worden aan de Heer in de tempel in overeenstemming met Leviticus 12. Dat is ook wat gebeurd is. En nadat dat gebeurd was, staat er, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. Als u het mij vraagt, zit er nog de vlucht naar Egypte tussen en de terugkeer uit Egypte. Die ruimte is er genoeg. Er staat gewoon, nadat dat gebeurd was, later dus, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. Maar die woorden, die vinden we elders ook. Dat ze terugkeerden, in Matthäus ook trouwens, uitgebreid, een paar keer zelfs, dat ze terugkeerden en zich vestigden in Nazareth. Dat wil zeggen in Galilea. En dan staat erbij meteen dat dat zo gebeurd was. Niet omdat dat om praktische redenen wenselijk was, want dat is het hele idee niet. Maar dat dat gebeurd was omdat er een profetie was die erover sprak en dus was dit onvermijdelijk. En kwam de heer dus te wonen niet in Bethlehem, de stad Davids, niet in Jeruzalem, de stad Davids, niet in Judea, de stam en het gebied van de stam van David dus ook weer, zijn eigen stam. Maar in plaats daarvan in Galilea. En waarom dat was, staat er, staat zwart op wit, dat was omdat Jesaja wat gezegd had. Hier bij dit vers staat dat er niet bij, maar bij parallele schriftverdeelden staat het er wel bij. Hè? Matthäus 4 vanaf vers 12, meen ik, staat het in ieder geval bij. Maar vooruit. En dan neem ik de draad op en daar in Galilea wies het kind op. Het kind wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. Als de mensheid van de Heer Jezus bewezen moet worden, wordt onvermijdelijk verwezen naar dit vers. En natuurlijk ook opnieuw naar vers 52, waar min of meer hetzelfde staat. Begrijp me goed, dit is orthodox hoor, er is niks bijzonders aan. Het punt is dat men traditioneel de Heer Jezus weliswaar ziet als mens, maar tegelijkertijd ook als God. Nou lukt dat in de praktijk niet, dat legt men je ook meteen uit dat dat niet kan. Maar dat het wel zo was, en men bewijst dus alle twee de dingen naar het schijnt. Het ene is, hij was een mens, hij groeide op, hij nam toe, hij weende, hij lachte, wat het maar was allemaal. Alle menselijke emotie was hem bekend en andersom niets menselijks was hem vreemd. Zelfs de Hebreeënbrief zegt dat allemaal nog, dus hij was mens en deze versen worden daarbij gebruikt. Alleen als men daarna de godheid van Jezus moet bewijzen, raakt men in de problemen. Omdat bij nader inzien dat uitspraken zijn die of handelen over hem na zijn opstanding, of ze bewijzen alleen maar dat hij een profeet was. Die heb u toch, hè? Die krachten, die wonderen die hij deed, bewijzen dat hij een profeet was, want profeten deden die krachten, tekenen en wonderen ook reeds in oud-testamentische tijd. Dat bewijst verder niks. Dus dat wordt wat zwak. Maar ik bedoel alleen maar nu te zeggen dat het idee dat de Heer Jezus mens was niet echt omstreden is. En je vindt het hier terug. Hij groeide op. En daarna staat er ook in vers 51, toen ze vanuit Jeruzalem alsnog naar Nazareth gingen, staat er, hij was hun onderdanig en hij nam toe in wijsheid en in grootte en genade bij God en de mensen. Maar terwijl hij een mens was en de mens in alles gelijk was geworden, met dank aan Hebreeën 5 vers 1, was hij wel degelijk profeet en deed hij dingen met een profetisch karakter. En het enige wat we weten van tot aan zijn 30ste levensjaar is dit. Meer wordt er in de Bijbel niet vermeld. Nou goed, en wat is dat dan precies? Dan lees ik, vers 41. Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem. Alle jaar betekent gewoon elk jaar, hè? Ze reisden elk jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. In mijn Bijbel staan de verwijzingen bij naar Exodus 23, Leviticus 23 en Deuteronomium, hoofdstuk 16. Daar vind je namelijk voorschriften omtrent de gezette hoogtijden des Heren, feesten zeg maar, in het algemeen, die gevierd worden in drie perioden van het jaar, namelijk in de eerste maand, in de derde maand en in de zevende maand. En bij die gelegenheid zou althans de mannelijke bevolking moeten optrekken naar Jeruzalem om daar dat feest te vieren. Nou staat dat niet in de wet dat dat naar Jeruzalem was, maar er staat wel daar de plaats van aanbidding enzovoorts, een plaats waar de Heer gediend zou worden. En uiteindelijk is dat dus Jeruzalem waar de tempel staat. Maar drie reizen per jaar, dat staat er wel degelijk. En hier is de Joodse verklaring in het feest van Pascha. Dat komt de toekomst in de dus deze. De mannen moesten drie keer per jaar, maar de vrouwen hoefden maar één keer per jaar. Alleen met Pascha. Typisch Joodse verklaring, denk ik. Daar moet ik ook altijd bij glimlachen. Typisch Joodse verklaring. Dat weet ik niet of dat zo is of niet. Maar let nou ook vooral even een keer op wat er niet staat, hè. Er staat niet dat ze niet elk jaar ook met Lovettefeest, dan wel met het Wekenfeest, naar Jeruzalem trokken. Er staat niet dat die andere twee keer niet gedaan werd. Het gaat alleen maar over Pascha. En als het er helemaal over gaat, de geschiedenis in de Bijbel van het openbare optreden van de Heer Jezus onder de Joden is zelfs gerangschikt rondom paasfeesten. Dat is ook een redelijk bekend verschijnsel, wil ik niet gaan argumenteren, dat doet er verder niet toe. Maar dat komt omdat Pascha van oudsher, nou ja, dat weet u, Pascha staat in verband met het slachten en eten van het paaslam. Het is de herinnering in de eerste plaats van de uittocht uit Egypte, maar het is profetisch uiteraard voor wat wij noemen de eerste komst van Christus, zijn dood en opstanding. Hebben we die nog? En daarom speelt het een rol in deze geschiedenissen. Pascha. Andere feesten zijn van minder belang. Alleen op de Pinksterdag krijgen we van doen met het Wekenfeest, het Pinksterfeest. Want ja, het Wekenfeest is het feest in de derde maand. En dat spreekt inderdaad over de roeping van de gemeente, het verzamelen van de eerstelingen, garven om daar twee eerstelingen broden van te maken en te bewegen voor het aangezicht des Heren enzovoort. Maar denk nou niet dat dit een unieke gebeurtenis was. En lees niet meer dan de staat. Ze waren gewend alle jaar naar Jeruzalem te reizen op het feest van Pascha en dat doen ze nu ook. En of ze dat bij andere feesten ook deden, weten wij niet. Daar kun je dus ook niks over zeggen. En er is nog wat. Want er staat vervolgens, en toen hij 12 jaren geworden was. En wat er nou niet staat, is dat hij hier 12 jaar geworden is en nu voor het eerst mee mag naar Jeruzalem. Dat staat er ook niet. Ik bedoel, dat zijn dingen die verzonnen worden om het verhaal aan te kleden. Ja, soms pakt dat leuk uit, maar soms krijg je ook een vertekend beeld, hè? Het staat er gewoon niet. Merkwaardige wijze, en ik ben daar vroeger ook in getuind. Merkwaardige wijze namelijk, men zegt bijna altijd ogenblikkelijk, als het over vers 42 gaat, dat is bar mitzwa, want het was bij de Joden gebruikelijk, dat is een leeftijd, en dan bar mitzwa worden ze dan zonen der wet, of hoe men dat maar vertaalt. En dan wordt de jongen geacht volwassen te zijn, althans voor de godsdienstige verplichtingen. Dat wil zeggen, dan wordt hij in de synagoge als man gerekend en moet daar dan ook aan bepaalde verplichtingen voldoen. En gewoonlijk moest een jongen dan ook een stuk voorlezen uit het Oude Testament, wat het maar was precies, enzovoort. En in sommige tradities moet hij daar zelfs een verhaal over vertellen. Een lezing overhouden, zal ik maar zeggen, een preek. En dat soort dingen meer. En dan denk ik, ja, dat kan nou wel wezen. Dat is allemaal mooi bedacht. Maar bar mitzwa is op 13-jarige leeftijd, niet op 12-jarige leeftijd. Zover ik weet. Ik heb het echt nagezocht en mijn uiterste best gedaan, maar ik kom nooit anders uit dan 13 jaar, volle 13 jaar. Dat wil zeggen aan het begin van het 14e levensjaar. Heb je dat nog? Op 13-jarige leeftijd. En dan gaat het om de eerste sabbat daarna. Na de verjaardag zal ik maar zeggen, en dat is dan de bar mitzwa. Dat wordt uitgebreid gevierd, maar dat is pas zo sinds de middeleeuwen. Dus ja, dat speelde dus kennelijk, voor zover wij weten, in de dagen van de Heer Jezus helemaal geen rol. Daar bestond zoiets wel als, is iemand nog een kind of telt hij mee als volwassene? Nou, vanaf 13-jarige leeftijd telt hij voor dat doel mee als volwassene. Maar dat het gepaard gaat met een viering, voor zover wij weten, was dat niet het geval. Wij weten dat het een inzetting is die stamt uit de middeleeuwen. Dus zoek je dat maar eens uit bij gelegenheid. Zie maar waar u die informatie vandaan houdt. Maar hier is hij 12 jaar, dat is dus niet eens aan de orde. Wat aan de orde is, is dat hij meegaat naar Jeruzalem. En lees nou even de zin, hè. De zin. Probeer hem. En toen hij 12-jarig geworden was. En je weet, er gaat wat gebeuren. Dat moet nog verteld worden. Wat over gaat in deze zin, hè. Er worden alleen bijzinnen naar voren gebracht. Het was toen hij 12-jarig was. En het was toen zij naar Jeruzalem opgegaan waren. Er staat niet toen hij 12-jarig was, gingen ze op naar Jeruzalem. Dat is niet de zin. We zitten er nog steeds op te wachten op wat de zin is. Dit zijn bijzinnen. Toen hij 12-jarig geworden was. En toen zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdag. En toen zij de dagen al daar voleindigd hadden. Toen zij wederkeerden. Toen bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Dat is de zin. Hebben jullie dat nog? Met Pasen waren ze in Jeruzalem de hele week, want dat is een week, hè? Iets langer eigenlijk. Maar feest van Pascha, dat is wat er staat, feest van Pascha, dat is dan in ieder geval de 15e tot en met de 21e. En waarschijnlijk waren ze er al op de 13e vanwege de inzettingen van Pascha, maar goed. Maar minstens een week zijn ze daar geweest en toen waren ze alweer onderweg terug. Dat is de zin. En toen bleef het kind Jezus, had men ook kunnen vertalen met knecht, maar dat weet u langzamerhand, kind is knecht en knecht is kind. Toen bleef het kind Jezus, let op dat er niet staat man. En als u gedacht dat het bar mitzwa was, dan had het een man moeten zijn. Maar het is niet, het is kind. Het is geen bar mitzwa, dus blijkbaar. Er bleef het kind Jezus te Jeruzalem achter en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Dat is waar het over gaat. In essentie, wat er staat is, Jozef en zijn moeder wisten het niet. Wat wisten ze niet? Dat het kind was achtergebleven in Jeruzalem. Hoe waren ze daar dan? Nou, dat was vanwege Pascha enzovoort. Maar de essentie van wat hier staat is, de Heer Jezus bleef in Jeruzalem en zijn ouders waren hem kwijt. Hij was zoek. Dat is wat er staat. Zie. En de gelegenheid. Nou ja. Leest u maar even vers 44. Maar menende dat hij in het gezelschap op den weg was en dus onderweg was, gingen zij een dag reizen. Ze reisden die dag terug naar huis. Dat doen ze niet in één dag kennelijk, maar één dag deden ze dat. En kennelijk waren ze met een groep. Nou ja, een groep. Het feest van Pascha was afgelopen in Jeruzalem. Je mag aannemen dat zij niet de enige familie waren die vanuit Galilea naar Judea, naar Jeruzalem gekomen waren om het feest van Pascha te vieren. Nou, is het feest afgelopen en wat krijg je dan op de weg? Files. Het stadion loopt leeg, wat krijg je? Files. Ik bedoel, er is zoveel volk op de weg. En er staat, en ze dachten, kennelijk, ze veronderstelden, zij meenden staten dat hij in het gezelschap op de weg was. Er liep zoveel volk, en om allemaal maar netjes bij elkaar te blijven, dat is ook weer zo wat, gingen zij de hele dag en ze zochten hem onder de familie, onder de magen, de maagschap. Zodat je moet begrijpen dat de familie nog wel wat groter was dan alleen dit ene gezin. En daarnaast onder de bekenden. Dat moeten er veel geweest zijn, want zo groot is Galilea nou ook weer niet. Dat zijn allemaal dorpjes waarvan men elkaar kent over en weer, zeg maar. En als zij hem niet vonden, want het was avond geworden, mag aannemen dat het gezin dan toch bij elkaar komt. Maar dat was niet het geval, ze vonden hem niet. En dus keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende de andere dag kennelijk, of zoiets. En pas na 3 dagen vinden zij hem. En mijn vraag is nu, na 3 dagen, daar hebben ze wel lang over gedaan eigenlijk. Dat zegt de Heer Jezus zelf trouwens ook. Hij zegt het niet zo, maar hij zegt gewoon, hoezo zoeken? Had kunnen weten waar ik ben, maar niettemin een dagreis en dan weer een dagreis terug en dan nog een poosje zoeken in Jeruzalem. Waar kan hij gebleven zijn? Misschien, dat weten we niet hoe dat precies gegaan is. Maar stelt u zich voor, daar is die jongen van 12 jaar, die is achtergebleven in Jeruzalem. En pas op de 3e dag vinden zijn ouders hem en dan is hij nog verrast ook. Hij zat niet in de problemen. Heb u dat nog? Dat zou je toch op zijn minst uit op moeten maken dat dit niet de eerste gelegenheid was dat hij in Jeruzalem was. En dat staat er ook niet. Er staat niet dat dit de eerste keer was dat het een kennismaking was in Jeruzalem. Dat staat er niet. Ik denk dat hij daar eerder geweest is en dat als zijn ouders, want dat staat er in vers 41, alle jaar naar Jeruzalem reisden op het feest van Pascha, dat ze gewoon de kinderen meenamen. Ja, in een wandelwagentje dan, vooruit. Oké, we houden het romantischer op de ezel. Weet je wel, van die fietstassen over die ezelen hebben elke kant minstens 1 kind. En 1 aan het stuur natuurlijk nog. Dan zit je. Nou ja, weet ik veel. Ik bedoel, die dingen die staan er verder niet, maar je moet er ook niks anders van maken. Niks meer van maken dan er is. Ik lees hier gewoon dat de Heer in Jeruzalem achterbleef, dat ze ook niet gezamenlijk uit Jeruzalem vertrokken zijn, dat de ouders dat kind dus inderdaad vertrouwden. En blijkbaar dat hij op een of andere wijze zich in Jeruzalem kon redden en daar een onderkomen had. Kijk, die dingen staan niet in de kinderbijbel. Hè? Wat deed hij 's nachts? Slapen onder de brug? Er waren geen bruggen, zuster. Niet dat ik weet. Maar goed, doe maar. Maar de essentie van het verhaal is, hij was zoek. En toen zij hem vonden, was hij in de tempel, zittende. Want onderwijs gebeurt zittend. Dat is per definitie zo. Vandaar dat de professor heeft een stoel, hè? Een leren stoel heb ik altijd begrepen. Een leerstoel. Gebeurt zittend, gebeurt in een positie van rust. Als je wat leren wil, moet je rusten. Zittend in het midden der leraren. Iemand heeft het wat al te letterlijk en wiskundig opgevat. Zo van, hij zat in het midden en de leraren die stonden of liepen of zaten daaromheen. Zo wordt het dikwijls uitgebeeld. Dat is ook niet het geval. In het midden der leraren betekent gewoon among, hè? Onder de leraren. In dat gezelschap verkeerde hij. En er staat ook niet bij dat hij de enige was. Want ja, wat doen die leraren daar? En niet zeggen zitten. Ik bedoel, geen domme antwoorden geven. Wat doen die leraren daar in die tempel? Leren. Dat wil zeggen onderwijzen. Dat is niks bijzonders. Daar was de tempel voor. Van oudsher. Dat is de oorspronkelijke bedoeling van de tempel. Dat daar het woord Gods bewaard en onderwezen wordt. Vandaar dat je, ook als je dat niet zou geweten hebben, zou je het uit het Nieuwe Testament kunnen constateren. Want als er gepredikt moet worden in Jeruzalem, of onderwezen moet worden in Jeruzalem, gebeurt dat al gauw. In de tempel, dat wil zeggen op het tempelplein. Door de Heer, door de apostelen, discipelen, apostelen. En later door Paulus zelfs, hè. En Petrus in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Nou ja, tot in de latere hoofdstukken van Handelingen eigenlijk aan toe. Speelt zich daar af. Er is een goede reden voor. De tempel was daarvoor en voor dat doel was daar ook een bibliotheek. Want ja, waar haal je informatie vandaan? Je haalt het of bij iemand die het je kan vertellen, of je haalt het daar waar het genoteerd staat. En dat viel in die dagen niet mee. Want het was een paar jaar nog voor de uitvinding van de boekdrukkunst. Een paar eeuwen zelfs. Nou ja, bijna 1500 jaar ervoor. Ja. Dus voor zover er boeken waren, waren het kostbare dingen. Want die waren uitgeschreven tegen €55, exclusief BTW en inkomstenbelasting per uur. Dus ga er maar aan staan. Die dingen zijn duur, zijn ook zeldzaam. En die werden bewaard in de tempel en zijn daar beschikbaar om na te slaan. Al of niet onder toezicht. En eventueel, bijbelboeken waren beschikbaar in de synagogen. Dat weet u, hè? Dan is de Heer in de synagogen, krijg je de rol van Jesaja en leest uit Jesaja voor en dat soort dingen meer. Maar het punt is, hij is daar te midden van de leraren. De situatie is helemaal niet ongebruikelijk. Het is de situatie zoals je die in de tempel mag verwachten. Daar zijn de leraren en daar zijn de boeken en daar wordt college gegeven. En dat is wat hier gebeurt. En daar is hij bij. En ook dan is het gebruikelijk dat de leerlingen, als je dat zo moet noemen, dat mag niet meer hoor, want iedereen die wel eens in een boek leest, heet al gauw een student tegenwoordig. He? Scholen hebben geen leerlingen meer, hè. Studenten. Maar het is toch heel gebruikelijk dat studenten vragen stellen. Kijk, als iemand ergens iets niet begrijpt, doet hij de verstandig aan om even zijn hand op te steken of eventueel te gaan staan naar al oude gewoonte. En dan wachten tot hij de gelegenheid krijgt. Dan mag je een vraag stellen. Natuurlijk, want het is de leraren er alles aan gelegen, mag je hopen dat wat ze vertellen ook inderdaad duidelijk is. En dat hoort ook bij dat een leerling bij gelegenheid zegt, dat kan nou wel zijn wat u mij vertelt, maar hoe zit het dan hier of daarmee? Wat moet ik dan met zus of zo? Hè? Ik zei tegen mijn neef, de sterrenkundige, zei ik een keer, dat is alweer jaren terug inmiddels, toen ik hem het laatst sprak, toen vertelde ik hem over dat wereldbeeld enzovoort. En hij keek me aan en hij zei, nou ja, dan krijg je wel problemen met Einstein, met de relativiteitstheorie. En dat is de reactie natuurlijk. Even snel nadenken, dan krijg je daar je probleem. Hoe zit het daar dan mee? Enzovoorts. Hè? Het is toch logisch dat zulke dingen dan gezegd worden? Ik had niet het idee dat dit antwoord wilde horen. Maar, toe maar. Dat doet er nou verder niet toe. Maar het is wat hier gebeurt. Zittende in het midden onder de leraren. En laat zich dus toespreken, zich onderwijzen. Hen horende, dat staat er, hen horende. Hij luistert naar de leraren, dat is wat er staat. En hij ondervraagt hen, dat wil zeggen, hij reageerde op wat zij dan vertelden. Dat levert vragen op. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. Hoe komt die jongen erop? Misschien hebben ze wel gezegd, over de Messias. De Messias is de zoon van David. En dat staat in, waar het maar staat, het staat, staat in Psalm 89, 2 Samuel 7, roept u maar, weet u wel. En misschien is hij opgestaan en heeft gevraagd, maar waarom noemt David hem dan zijn heer? En dat is een verbijsterende vraag. Dat weten wij, omdat later de heer wel degelijk die vraag stelt aan zijn tijdgenoten. Wat denkt u van den Christus, wiens zoon is hij? Zoon van David, waarom noemt David hem dan zijn heer, zeggende, de heer heeft gezegd, tot mijn heer zit aan mijn rechterhand. En dan staat het, toen was het publiek verbaasd. Ze wisten daar geen antwoord op. En ik denk dat zulke dingen hier ook gebeurd zijn. En dat hij dus, ja, of het lastige vragen waren, maar in ieder geval vragen stelde die er blijk van gaven, dat hij over de dingen nadacht, hetgeen in theologische kring nou niet meteen gebruikelijk is. Dat weet u toch, hè? Hoe orthodoxer het gezelschap is, hoe minder je vragen mag stellen en hoe minder je geacht wordt over bijbelse dingen na te denken. Want dan word je meteen beschouwd als ongelovig. Nou ja, als een twijfelaar, als een ongelovig en als een gevaar voor het systeem. En dat is weer zo, omdat men gewoonlijk geen antwoorden heeft op die vragen dan weer. Hè. Ik kan het wel begrijpen, hoe het werkt. Maar het is zwakte natuurlijk. Hè. Als u vragen hebt, terwijl ik spreek, staat er helemaal voor open. En als ik denk dat het de vraag is die er nou even niet toe doet, of te veel van het onderwerp afleidt, dan zeg ik, oké, daar heb ik het dan de volgende keer wel over, of een volgende keer. Ik wil graag nu deze lijn volgen. Maar op zich, vragen, graag zelfs. Dan hoef ik zelf te vragen en dus de onderwerpen voor de spreekbeurten niet meer te bedenken. Dat zou me wat waard zijn, eerlijk gezegd. Vraag het me maar. Dat is geen probleem. En zo hoort het ook. En als het dan ook staat ondervragende aan het eind van vers 46... en zijn antwoorden aan het eind van vers 47... wil het gewoon zeggen dat er sprake was van actie en reactie. Want antwoorden wil niet noodzakelijk zeggen dat men hem vragen stelde en dan gaf hij de antwoorden. Want het woord antwoord betekent ook maar gewoon een reactie eigenlijk, hè. Antwoord in het Nederlands komt van antiwoord. Dat wil zeggen, iemand zegt wat en daarna zegt iemand anders wat. Iemand voert het woord en er komt antiwoord enzovoort. Dat is wat het is. Het is reactie. Het is zelfs zo gesteld dat in de Bijbel, in ieder geval in het Grieks van het Nieuwe Testament, eigenlijk niet eens een onderscheid is tussen vragen en antwoorden. Omdat zowel de vraag als een antwoord kan beschouwd worden en moet beschouwd worden als een reactie ergens op. Iemand zegt wat en je geeft antwoord. Of iemand zegt wat en je stelt er een vraag over. Maar dat is ook een antwoord. Nog afgezien van het bekende antwoord in de vorm van een tegenvraag. Dat zijn dingen die je moet weten. Bijvoorbeeld, als je 1 Peter het weet, dan gaat het over de doop. Ja, de doop. 1 Petrus 3 is dat. Vers 21. 1 Petrus 3, vers 21. De vloed van Noach, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Een doop niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is. De doop die een vraag is van een goed geweten tot God. Maar als je leest de doop die een antwoord is van een goed geweten tot God, begrijp je ineens wat er staat. En ik weet het zeker, er zijn Bijbelvertalingen waar het zo vertaald is. Want of je het moet vertalen met vraag of antwoord, je zou het moeten vertalen met reactie. Maar is dat een goed Nederlands woord? Reactie? Met een C erin enzovoorts? Ik weet het niet. Maar dat is wat het is. Het is een reactie en daarmee een antwoord. Van een goed geweten tot God. Per slot, wij vragen niet aan God of wij ons mogen laten dopen. Hij vraagt aan ons. of wij ons willen laten dopen. En wij antwoorden door dat te doen. Dat is het eigenlijk, hè? Kortheidshalve nu. En zo is het hier terug in Lucas 2. Hij was in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand. En dus over wat hij aan antwoord, aan reactie gaf, om zo te zeggen. Gewoon een gesprek. Een intelligente leerling, een geïnteresseerde student, om zo te zeggen. En als die vragen stelt, dan zwijgt de rest stil. En zegt, hé, daar was ik nou niet opgekomen. Goeie vraag. Enzovoorts. Dat is wat hier gebeurt. Maar het wordt nog op een andere manier benoemd, hoe dat was. Er staat namelijk, en zij, vers 48 alsnog, zij hem ziende werden verslagen. Dat wil zeggen, ze werden met stomheid geslagen, als dat goed Nederlands is zo, hè. Ze werden verslagen, ze begrepen het niet, wil dat eigenlijk zeggen. En zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Waaruit maar weer volgt dat zij zich verantwoordelijk achtte voor dit kind. En dat is opnieuw de ontkenning van dat het eventueel bar mitzwa zou zijn. Hè? Waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben nu met angst gezocht. En hij zei tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Implicerend, ze hadden toch kunnen weten waar hij was. En als je dat alleen maar historisch oppakt, dan moet je eruit concluderen dat hij dus diezelfde week, de afgelopen week, steeds te vinden was in de tempel tussen de leraren. En misschien moet je constateren dat dat ook het geval was het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Waarom nou niet? Hij gaat ervan uit dat ze wisten waar hij was. Zo van, als hij dan niet mee terug is, nou ja, dan is hij vanzelfsprekend waar hij altijd was. Waar zijn interesse naar uitging, namelijk in de tempel tussen de leraren. Dat is wat hij zegt. Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En dat zij hem gezocht hebben valt af te leiden, ook weer puur historisch, uit dat zij hem pas vonden na 3 dagen, vers 46. Ze reizen 1 dag van Jeruzalem, ze kunnen ook in 1 dag terug. En als het dan nog een dag duurt voordat ze hem vinden, dan hebben ze dus gezocht. En konden hem niet vinden. Maar de woorden die hij nu spreekt, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Hoezo heeft gij mij gezocht? Daarvan staat, zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Nou valt hier aan die woorden, denk ik, toch niet zoveel uit te leggen. Maar de uitdrukking, zij verstonden het woord niet, wordt later gebruikt voor de discipelen, voor omstanders en wat het maar was. En onder die omstandigheden betekent die uitdrukking steeds hetzelfde. Namelijk, de woorden waren, bij wijze van spreken, goed Nederlands of wat welke taal het maar was. Dat begrepen ze wel, maar wat hij nou zei en waarom hij dat zo zei, dat begrepen ze niet. En dat is elders zo, dat is hier dus ook zo. Met andere woorden, er zit een verhaal achter. En het is 1 ding vast te stellen dat de Heer op 12-jarige leeftijd er blijk van geeft niet alleen belangstelling te hebben voor het woord van God, maar in het bijzonder dat hij er ook heel wat van kende. En dat hij dus al knap uitgebreid onderwezen was geworden. Misschien ook wel in voorgaande jaren in Jeruzalem. En misschien ook wel tijdens het wekenfeest van het voorafgaande wekenfeest, voorafgaande loofhuttenfeest en dat van het jaar daarvoor. En dat weten wij allemaal niet. Hij werd onderwezen in de schrift, dat staat er ook, vers 40. Hij wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En dat gaat niet vanzelf. Dus zo vreemd mag het niet zijn. Ook niet wat de Heer zegt. Maar het hele punt is dat de geschiedenis hierover gaat. Men is hem kwijt, waar is hij? En men zoekt hem. En dit is kenmerkend Niet alleen voor de hele periode eigenlijk, vanaf dat hij in Galilea, kortom in Nazareth kwam te wonen, tot aan, dat is dus 2 vers 39, tot aan 3 vers 23, dat hij op 30-jarige leeftijd verschijnt. Daar staat het model voor. Hij was al die tijd zoek, wij weten verder van hem niks. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat hij tot vandaag nog steeds zoek is. Nou steek je dus echt mijn nek uit, hè? Want dat staat dus niet in de kinderbijbel, bedoel ik maar. En als er wel iets van die aard in staat, dan staat er het tegenovergestelde. Namelijk, hij is niet zoek, hij is met ons, wij kunnen hem altijd aanspreken, hij is bereikbaar. En we kunnen onze verlanglijsten bij hem indienen. Dat is de populaire gedachte. En daarna, in de tweede fase, ontstaan daarna de problemen. Maar die worden niet zo hard geroepen. Namelijk, dat dan misschien wel zo is, maar dat wij in de praktijk van onze levens daar dan toch niet al te veel van merken. En dit zeg ik aan de veilige kant. Want er zijn er genoeg die gewoon ronduit zeggen, dat kan allemaal wel zijn, maar ik merk er niks van. En als het ze maar even wat problematisch wordt in het leven, dan zijn ze meteen boos op de Heer, omdat ze altijd gedacht hadden dat de Heer voor hen zorgde. En nou ineens lijkt het er toch verbazend veel op dat hij dat niet doet. En andersom dat de Heer altijd hoort, maar het lijkt er verbazend veel op dat hij helemaal niet hoort. Hebt u dat nog? Dan is de Heer dus zoek. Dit is een heel vervelend onderwerp, dit. Ja, maar ik kan het natuurlijk wel veralgemeniseren. Dan is hij wat minder kwetsbaar, hè? Kijk, als de Heer Jezus dan de Messias is, dan zal een beetje fatsoenlijk Joods antwoord zijn, dat kan ook wel zijn, maar als hij de Messias is, dan had hij Israël zullen verzamelen en dan had hij zijn koninkrijk opgericht in Jeruzalem als zoon van David, en dat heeft hij niet gedaan. Dus hoezo is hij dan de Messias? En het enige echte antwoord is, en we zijn terug bij die vraag van wiens zoon is hij, het enige echte antwoord is, de Messias is niet in de eerste plaats zoon van David, want we volgen de hiërarchie, hij is in de eerste plaats zoon van God, en in overeenstemming met de oud-testamentische profetieën, zou hij eerst, als hij een keer komt, zou hij eerst een koninkrijk hebben in de hemel zelf. En vandaar dat het later te openbare koninkrijk op aarde om die reden dan ook heet koninkrijk der hemelen en koninkrijk Gods. Het komt uit de hemel en het komt van God, maar daar is het eerst. En dat is het Bijbelse antwoord, want dat is ook gewoon Hebreeën hoofdstuk 1. Hij is de Messias en hij is de zoon van God, maar hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En de rest van Hebreeën 1 en 2 eigenlijk, en dan de hele Hebreeënbrief, gaat erover, of zegt ons, dat het een en ander wel degelijk in het Oude Testament geprofiteerd is. Vooral in Hebreeën 1 en 2 vind je dat vervolgens, hè? Want er is gezegd, zit aan mijn rechterhand, en tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, en tot wie heeft hij gezegd, zal u vijanden stellen tot voetbank uw voeten, en al dat soort uitspraken meer. Komt allemaal uit het Oude Testament. En dat had het Jodendom ook kunnen weten. Alleen ja, het maakt geen standaard onderdeel uit van hun theologische traditie. En als u dat vreemd vindt, de wederkomst van Christus om op aarde op de troon van David zijn koninkrijk te openbaren, dat maakt geen deel uit van de overgeleverde klassieke christelijke traditie. Er staat in geen enkel op geloofsbelijdenis. Het is er buiten gebleven. Geen enkele kerk heeft dat opgenomen in een officiële leer. Dat bedoel ik maar te zeggen. Aan de Joodse kant vind je alleen het verhaal van de troon van David. Aan de christelijke kant vind je die niet. En aan de christelijke kant vind je wel, de Heer is in de hemel. De Messias Christus is in de hemel. Maar aan de Joodse kant kent men dat weer niet. Enzovoorts. Maar het punt is, en dat is tamelijk zwart-wit. Het punt is dat het werk van de Messias in onze dagen is een hemels werk. en niet een aardswerk. En als je hem op aarde zoekt, dan heb je alleen nog over dat bordje. Die vind ik erg leuk altijd, dat bordje. Staat op de verkeerde plaats eigenlijk, maar doet er niet toe. We laten hem gewoon staan, dat ene bordje. Optie deur, weet u wel, waar staat in het Engels dan, geloof ik, staat het erop. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Weet u nog, op die deur van het graf, in de graftuin buiten Jeruzalem. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. De goede tekst is natuurlijk in dit verband, hij is hier niet, hij is ten hemel gevaren. Hij is hier niet, hij zit in de rechterhand Gods. Je kan zoeken wat je wil, maar hij is er niet. Moet je daar zorgen over maken? Nee, hij weet zich te gedragen. Bovendien is hij met zinvolle zaken bezig. Maar het zijn geen aardse zaken, vooralsnog. Begrijpt u waar ik het over heb? Hij zegt dus, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En als u vraagt, waar is de Heer nu mee bezig? Dan is het antwoord, met de dingen zijns vaders. En als u concludeert, dan zijn wij hem hier kwijt. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is ook zo. Maar mocht u hem nou zoeken, dan weet je toch wat het antwoord is, hè? Je weet waar hij is. Hij is in de dingen zijns vaders. Of moet ik Colossense 3 dan maar even citeren? Die doe ik tegenwoordig maar uit het hoofd. Dat moet eigenlijk niet, maar moet je eigenlijk opzoeken. Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Die dingen zouden wij zoeken. Daar is hij namelijk mee bezig, met de dingen die in de hemel zijn. En wat ons betreft, als we de Heer zoeken, zouden wij, zo heet het toch, zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn, Colossense 3 vers 1 en 2... En er staat ook uitdrukkelijk niet die op de aarde zijn. Het tegenwoordige werk van Christus is namelijk een werk dat hij in de hemel doet, maar dat het ook hemels van karakter is. Want ook de verzameling van de gemeente mag dan een uitwerking hebben hier op aarde. Dat is ook zo. Maar in zichzelf is het een hemels werk. Per slot, u en ik worden toegevoegd niet aan een aardsvolk, maar aan een hemelsvolk. En worden voor dat doel getrokken uit deze wereld, uit de tegenwoordige boze wereld of eeuw, of wat het maar wezen mag. En het werk dat de Heer doet, wordt in de Hebreeënbrief beschreven als het werk van de hoge priester. En dus ook als de verantwoordelijkheid van de hoge priester. En die verantwoordelijkheid betreft in de eerste plaats het woord van God, dat bediend zou worden. En het is zeer veelzijdig. Dat is dat woord dat vervuld zou worden, gestalte zou krijgen in de Heer Jezus zelf. Immers in wie al de beloften, zoveel beloften Gods als er zijn, hè, in wie al de beloften Gods ja en amen zijn. Maar hij is ook degene die ons in heel de waarheid zou leiden. Of, als u dit te snel vindt, dan moet ik u weer Hebreeën 1 voorhouden. God sprak in het verleden, voortijds, via de profeten, maar God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Dat hoe dat ook zij, het is de Heer die spreekt en het is zijn woord dat tot ons komt. En of daar sprake is van een discussie, ik denk het wel, in de praktijk. Toch of niet? Heb je nooit tegen de Heer gezegd, Heer, ik heb het wel gelezen, maar ik begrijp het niet? Of Heer, ik wil het wel geloven, maar hoe zit het dan met? Of meer in het algemeen, Heer, het ontbreekt mij aan wijsheid en uw woord zegt dat ik het van u moet begeren en dan zult u het geven. Daar is toch sprake van een soort wisselwerking, daar gaat het om. Bovendien, wij zingen altijd, nou niet helemaal altijd, maar wel heel dikwijls, aan de voeten van mijn eiland, waar ik zijn woord horen mag. Of het is slechts één ding dat ik wil vragen, dat zijn die woorden. om te zitten aan zijn voeten, om te horen in zijn tempels, want zo heet dat in psalm, wat was het, 27? Ik probeer het onthouden. Psalm 27, enzovoort. Opdat ik daar mocht verkeren al de dagen mijns levens, enzovoort. En de Hebreeënbrief zegt dus ook, laat ons met vrijmoedigheid tot hem naderen, tot die troon der genade, enzovoorts. En wat die hoge priester het eerst aan ons doet, is ons dat woord van God onderwijzen. Ons voorhouden. Ons daarin leiden. Enzovoort. Hè? Hij zou ons heiligen. In de waarheid. En de waarheid is het woord van God. Johannes 17. Hij zou ons reinigen. Door het bad des waters. Door het woord. En zo verder. Dat is waar het om gaat. Zie. En als wij de Heer willen ontmoeten, op wat voor wijze dan ook, als we de Heer zoeken, wel, wij vinden hem via dit woord. En hij ons ook. Het probleem is echter dat we onszelf tot norm verheffen, die neiging hebben wij, en we vinden ons eigen levens belangrijk, en wij proberen de Heer daarin te interesseren. We kijken om ons heen, waar is de Heer? We hebben hem nodig, even. Of altijd, dat weet ik niet. Afhankelijk van welke kerkelijke denominatie u lid bent, zal ik maar zeggen. Maar u hebt die ene, maar die is het dan niet. Ik bedoel, wij zouden zijn waar hij is. En daar geldt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Zie, ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw of wat het maar was allemaal. Maar wij worden wel degelijk opgeroepen, niet alleen om te bedenken de dingen die boven zijn, maar inderdaad om in te gaan in het heiligdom en met vrijmoedigheid te naderen tot die troon. Waar de Heer is, is in de hemel. En dat betekent niet alleen maar dat hij ons hoort als wij wat zeggen, maar het gaat erom dat wij achter hem aangaan, want dat is wat de Hebreeënbrief zegt, achter hem aangaan het heiligdom binnen. De Heer is bezig met het werk van de Vader, de dingen zijns vaders. Het is een thema dat een speciaal onderwerp is van het Johannesevangelie trouwens. Maar dat is wat hij doet in onze dagen. En ik ben van mening dat deze geschiedenis daar in de eerste plaats de uitdrukking van is. Dat daar nog achter steekt, maar die vind ik nu in dit verband van minder belang, maar dat er in deze context ook achtersteekt, mocht u vragen hebben over wat de Heer deed. Vanaf dat zij in vers 39 van Lucas 2 terugkeerde naar Nazareth, dan wel zich vestigde in Nazareth, vanaf dat tijdstip tot aan 30-jarige leeftijd dat hij begon met zijn openbare optreden. Waar was de Heer dan wel meer concreet? Wat deed de Heer? En het antwoord is, hij was in de dingen zijns vaders. Heb u dat? Of heeft hij niks gedaan? Nee, hij was in de dingen zijns vaders. En ik weet het, de vraag is, maar waar was dat dan? Want hij was toch op aarde. En dan moet ik u zeggen, ik denk niet dat hij al die jaren in die tempel gebleven is. Dan hadden ze wel geweten wie hij was. En je weet ook van waar hij zijn kennis had, enzovoorts. Ik steek het ook nooit onder stoelen of banken. Ik denk dat de Heer uitgebreid gereisd heeft. En even een paar losse onderwerpen aan tent dan. Dit is de laatste keer dat we lezen over Jozef van Nazareth. In deze geschiedenis. Daarna horen we nooit meer wat over hem. En daarna, als de Heer zijn openbare optreden begint, wordt hij genoemd de zoon van David. Dan draagt hij de titels. En dat betekent dus dat zijn vader blijkbaar is overleden. Die Jozef. Maar als u me vraagt, wat had hij dan in Jeruzalem als achtergrond? Dan zeg ik, een andere Jozef. Ja, die wel eens vaker voorbij komt. Iemand op de achtergrond in Jeruzalem en omgeving, in Judea. Er zijn meerdere geschiedenissen waarbij je moet constateren dat er ergens op de achtergrond wat geregeld is. Een ezel of zo, of een toebereide opperzaal. Ik roep maar even wat, iets voor de hand. Zelfs een graf. En dat tel je bij elkaar op en dan ineens dan verschijnt er een figuur die in ieder geval geassocieerd wordt met het graf. En ik denk dat je dan een antwoord hebt op de andere vragen ook. Maar het was ook een Jozef. Die heb je toch, hè? En dus Ik denk dat het waar is wat in allerlei volkslegenden is overgeleverd, dat de heer nogal wat afgereisd heeft. Al of niet, onder leiding van Jozef van Arimathea. En ik heb daar niet alleen nieuwtestamentische argumenten voor, maar ook nogal wat oudtestamentische. Los van de legenden die over de hele wereld overigens te vinden zijn. Maar dat is het punt niet. Het punt is waar hij was in de dingen zijn vaders. Hij had wat te doen. En dat was niet alleen maar het onderwijs, het leerstellige onderwijs. Dat is in de jonge jaren, ja. Dat doe je in je kinderjaren. Het meeste wat ik van de Bijbel weet, heb ik geleerd als kind. Ja, waar dan maar. Op school, op zonderschool, thuis, waar dan maar. In de samenkomsten, weet je veel. Ja. Toen ik er nog helemaal niet over hoefde na te denken. Je vangt van alles op en een kind doet wat het doen moet, tenzij het niet goed is, maar een gewoon gezond kind leert. Dat is wat het doet. Nee, al lang voordat het naar school gaat, bedoel ik, hè. Dan leert het. En dat is ook de tijd waarop het zou leren. Dat is met de Heer Jezus ook gebeurd, denk ik. En daarna komt de volgende fase in het leven, dat je met de dingen die je geleerd hebt het leven moet doorzien te komen. En je weg moet zien te vinden met de bagage die je meedraagt. Of dankzij de bagage die je meedraagt, of ondanks de bagage die je meedraagt, heeft alle kanten. Dat maakt het leven tamelijk ingewikkeld, maar zo gaat dat. En dat is wat de Heer gedaan heeft. En ik ben van mening dat als we hier in hoofdstuk 3, vers 23 terechtkomen, hij Jezus begon omtrent 30 jaar oud te wezen, dat we hier een introductie vinden tot de laatste paar jaren van zijn leven. Dat was zo. Dus ook dat het de laatste paar jaren van zijn bediening waren. Maar tegelijk, dat lijkt me tamelijk voor de hand liggen. Maar waar het over gaat is, hij was zoek. Niet alleen maar van de eerste tot de derde dag. En hij bleek in de tempel te zijn. Hij is hier zoek tot 30-jarige leeftijd. Maar de grote gedachte natuurlijk. Hij is zoek in onze tegenwoordige bedeling. Wij hebben het vandaag over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Als je de Heer zoekt, is maar één ding. Tot hem naderen en het heiligdom binnengaan. En dat zeg ik maar niet tot ongelovigen. Als je de Heer zoekt, als de Heer wil zien, maar dan was Jeruzalem naar je heet het elders. Maar het is niet letterlijk zien, maar als je de gemeenschap met de Heer zoekt, dat kan alleen als je ingaat in zijn heiligdom. En dat is de plaats waar je onderwezen wordt in zijn woord. Dat is gewoon de Bijbelse gedachtegang. De problematiek in de gemeente, ook in de Bijbelse gemeente die we uit de brieven kennen, is dat men zoekt de dingen die hier beneden zijn, die hier op aarde zijn. En men denkt abusievelijk dat onze Heer net zo iemand is als al die afgoden. Je moet ze een beetje te vriend houden en dan doen ze wat voor je tijdens je leven hier. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij niet aanmerken de dingen die wij zien, maar de dingen die wij niet zien. Of gewoon dat wij zouden zijn ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinde des geloofs. Dat is Hebreeën 12, of anders Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dat is alleen als wij ingaan in zijn heiligdom. Heb je dat? Nou ja, meer valt er over die 30 jaar eigenlijk niet te zeggen, hè? En wandelen in ondergeschiktheid aan de Heer. Dat wil zeggen, onderwezen in het woord en daar de consequenties uittrekkend. Dat liep voor hem naar aardse maatstaven slecht af. En dat zijn die laatste jaren die dan beschreven worden. Maar voor hem persoonlijk, het liep goed af. Want het eind van het verhaal, zegt Hebreeën 12, is dat hij zijn loopbaan heeft gelopen om de vreugde die hem voorgesteld was. En hij is gezeten, staat er dan, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zo is het maar net. Als we de Heer hier zoeken, het antwoord blijft, hij is hier niet. Hij is in de hemel. En willen we in hem, en met hem, en bij hem betrokken zijn, dan hoef je niet te zoeken, dan ga je gewoon die tempel binnen. Dan meld je je bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat wij vinden. En we zullen de Heer daarvoor danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom van uw woord. Wij zeggen u dank dat u ons in heel de waarheid wilt leiden. Opdat u ons zou voeden met uw woord of opdat u ons zou onderwijzen in uw woord. Opdat ook wij zouden opwassen in kennis en in genade. Opdat wij veranderd zouden worden van binnenuit naar de inwendige mens in de eerste plaats. Veranderd zouden worden naar uw beeld. Wij danken u dat u ons trekt uit deze duistere wereld. Een wereld die in onwetendheid verkeert en daar ook voor heeft gekozen. Maar dat u ons trekt uit deze tegenwoordige wereld, opdat wij zouden wandelen in uw licht. In het licht van dat woord dat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Een licht waarin wij gemeenschap hebben met elkaar en in de eerste plaats met uzelf en met uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij deze dingen mogen leren verstaan. En dat wij ook niet beschaamd uitkomen wanneer wij in vertrouwen, in geloof tot u komen. Opdat u uw werk aan ons zou doen. Opdat u ons zou veranderen. Opdat u van ons een nieuwe schepping zou maken. En daarmee ons zou maken tot uw dienstknechten, tot uw dienaren onder dat nieuwe verbond. Dat eeuwige verbond van genade en vrede. We danken u dat we daaruit mogen leven. En daarom vragen we u, Vader, of u dat goede werk dat u in ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen, of u dat goede werk in overeenstemming met uw beloften wilt voltooien, wilt volbrengen, tot op de dag van Christus. Totdat wij daadwerkelijk zullen zien wat nu altijd voor ons verborgen blijft. En inderdaad uw heerlijkheid zullen aanschouwen. Een heerlijkheid die ons weliswaar is gepredikt in uw woord en beschreven is geworden, maar waarvan wij ons feitelijk geen voorstelling kunnen maken. Wees u dan ons nabij en leidt u ons naar die heerlijkheid, naar die zoonstelling, op grond van uw beloften, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.